Welkom bij Radio Maria.
Es ist unser göttliches Recht, dass wir über uns selbst bestimmen.
Zügle deine Zunge, Hildegard.
So I went on a trip.
If you find your mother, what will you say? I'm just...
Mr. Lawson, I
just... said, stay out of this.
I know where your birth mother is.
Katovisie. De filmkeuze van Radio Maria. U gebracht door Marianne.
Welkom, beste luisteraars. Vandaag in dit filmprogramma gaan we een Italiaanse televisiefilm bespreken. The Good Pope, oftewel in het Italiaans Il Papa Buono. Het levensverhaal van Angelo Giuseppe Roncalli, die op 28 oktober 1958 paus werd, paus Johannes de 23ste. Hij werd door paus Johannes Paulus II zalig verklaard op 3 september 2000 en heilig verklaard door paus Franciscus op 27 april 2014. En we vieren zijn feest op 11 oktober. De film wordt verteld als een brief die geschreven wordt door Mattia, een vriend van Angelo die samen met hem op het seminarie zat. En de brief is gericht aan Angelo, aan paus Johannes de 23ste, die op dat moment stervende is. Vandaag bespreken we het eerste deel van deze film die meer dan 3 uur duurt. Veel luisterplezier!
Thank you.
We zijn de 2 juni 1963 op het Sint-Pietersplein. De paus ligt op sterven. Vele mensen zijn rond hem verzameld. Dokters, verpleegsters, bisschoppen, kardinalen. Plots vraagt de paus: zijn ze er nog steeds? Ja, ze zijn er nog steeds. En er zijn nog veel meer mensen gekomen. Ze bidden. Het plein ziet zwart van de mensen, antwoordt een bisschop op de vraag van de paus. Hun vader is stervende, zegt de paus. Ik hou van ze. En zij houden van mij. Ze komen uit de hele wereld, katholieken en niet-katholieken, zegt diezelfde bisschop. Liefde laat niemand onbehoord, antwoordt de paus, net als medeleven. Niemand.
They're still there. Oh yes, your holiness, they're still there. And many more have come. Many more. They're praying. The square is full of people.
Your father is dying. I love them. They love me.
They say people are coming from all over the world, Catholics and non-believers alike.
No one is excluded by love or compassion. No one.
Een oudere kardinaal komt aan in het Vaticaan. Hij vraagt naar de gezondheidstoestand van de paus aan een andere kardinaal die juist wegrijdt. Deze vertelt dat de gezondheid van de paus fel achteruit gaat. De oudere kardinaal is blijkbaar een vriend van de paus. En hij schrijft hem een brief. Beste Angelo, ik hoop op het voorrecht om nog een keer aan je zijde te mogen staan. Maar ik betwijfel of dat zal gebeuren. Daarom schrijf ik je deze brief. Ik moet je om vergeving vragen voor alles wat ik je heb aangedaan. Sta me toe nog eenmaal te worden verlicht door je glimlach.
My dear Angelo, I pray that fate grants me the privilege of standing beside you one last time. But I'm not sure that that will happen. That is why I'm writing to you. I can't go on living without asking forgiveness for all the grievance I've caused you. Allow me to be illuminated once again by your smile.
We gaan even terug in de tijd. Een oom komt zijn neefje wekken. Goedemorgen, Angelino. Hij wil hem meenemen naar de kerk, tijd voor de mis. En het is nog een zeer lange wandeling eer dat ze toekomen aan de kerk. En als ze er bijna zijn, loopt de kleine Angelo spoedig richting de kerk.
The Lord is waiting for us. Hurry, uncle, hurry, hurry. Morning, Don Rebuzzini.
You're always the first, Angelino.
I praise the Lord.
And may he always be praised.
De Heer wacht op ons oom. Kom gauw. Goedemorgen, Don Rebuzzini, zegt hij tegen de pastoor die voor de kerk staat. Je bent altijd de eerste, Angelino, antwoordt de priester. De Heer zij geprezen, zegt Angelo. Nu en voor altijd, antwoordt de pastoor. Kleine Angelo gaat graag naar school. Hij kan er lezen en nieuwe dingen leren. 'S Avonds voor het avondmaal leest hij nog wat over de Romeinen. Het is zijn les geschiedenis en dat gaat volgens hem altijd over oorlog, armoede en lijden. En hij vertelt aan zijn moeder: volgens Don Rebuzzini heeft Jezus net als wij geleden. En weet je, mama, als ik iemand zie die lijdt, dan lijd ik ook. en dan ga ik hardop bidden. De papa van Carla is heel ziek en ik bid veel voor hem. Als ik over Jezus mag leren, zal ik zorgen dat je het goed krijgt.
Oh, they're called historic. And history always talks of warring nations, of poverty, and of suffering. Don Rebuzzini says that Jesus had suffered more or less like us, you know, Mama? When I see someone who is suffering, then I suffer too, and I begin to pray aloud. Carla's papa is sick. He's pretty bad. I pray and pray for him. If you let me study the life of Jesus, I'll pay you back, Mom.
Zijn moeder streelt over zijn hoofdje. Het jongetje is zo lief. Hij gaat eten brengen naar een buurmeisje, Carla, omdat haar vader zo ziek is. En hij geeft een mooi boekje aan Carla en vertelt dat het evangelie is. Het meisje is blij, maar ook een beetje verdrietig. Ze kan namelijk niet lezen. Dat hoeft ook niet, zegt Angelo. Je moet het boekje zo houden, tegen je hart, en dan met Jezus praten. Mama zegt dat Jezus niet om ons geeft, zegt Carla. Maar, antwoordt Angelo, Jezus luistert naar iedereen.
Hier. Oh, what a nice little book. The teachings of Jesus, the gospel of Christ our Lord.
I'd like it if only I knew how to read.
Reading is not necessary. Just hold it here, real tight, and then talk to Jesus.
No, my mother says Jesus doesn't pay any attention to us.
No, Jesus listens to all of us.
Angelo is een lieve jongen, maar die liever met zijn neus in de boeken ligt dan te helpen op de boerderij van zijn ouders, die zwaar werk moeten verrichten en niet gelijk bezig zijn met geloof. En zijn vader, die heeft er moeilijk mee. Wat moet ik toch met Angelo? Vraagt hij aan zijn oom, de man die Angelo mee naar de kerk nam, terwijl ze de koeien aan het verzorgen zijn. Het is mijn zaak niet, Angelo is jouw zoon. Maar hij is anders dan wij, antwoordt de oom. Hij is de beste van de klas, antwoordt zijn moeder. En hij heeft een roeping, zegt de oom. Hij wil priester worden, maar dat wil niet zeggen dat hij een roeping heeft, antwoordt de vader. Trouwens, we kunnen zo'n kostschool niet betalen. Dat weet jij ook. We kunnen nu al amper iedereen te eten geven, zegt de vader van Angelo.
All right, Angelo, you tell me. What do I do with Angelo?
Look, I don't want to interfere. Angelo is your son, I know. But he's different. He's not like us.
He's a good student. The best in his class.
And he has the vocation.
This obsession of becoming a priest doesn't necessarily mean he has a calling. No, no, let's forget it. Besides, if it were true, we could never pay for his tuition and board. And you know it. Barely enough to feed everyone as it is.
But I have some cousins. In Kaderitsi. I'm sure they would be happy to take him in.
Maar ik heb familie in Rizi. Die willen hem wel in huis nemen, zegt de oom. Maar de vader van Angelo ziet dat niet zitten. Toch besluiten ze dat Angelo mag vertrekken. Iedereen in het dorpje krijgt het nieuws te horen dat Angelo zal vertrekken. Zijn beste vriendin, Carla, vraagt hem.
Are you really going away?
Yeah.
My father's a lot better. Your gift, I think, worked out.
Like I said, huh?
I spoke to Jesus and prayed to him. But will he listen to me once you've gone?
Yeah, sure. We put our hands together and pray. You here and I'll be over there and we'll be very close.
Are you sure?
Is het waar dat je vertrekt? Ja, antwoordt Angelo. Het gaat beter met mijn vader, zegt Carla. Je boek heeft geholpen. Zoals ik had gezegd, antwoordt Angelo. Ik heb met Jezus gepraat, zegt Carla dan. Maar zal hij nog naar me luisteren als jij weg bent? Ja, natuurlijk, antwoordt Angelo meteen. We bidden gewoon samen en ook al ben ik ver weg, toch zijn wij bij elkaar. Iets later komen er ook andere kinderen uit het dorp. Als je priester wordt, moet je dan zo'n jurk aan? Vraagt Carla. Jazeker, zegt Angelo. En als Carla en ik groter zijn, zegen je dan ons huwelijk in? Vraagt een vriend van Angelo. Ja, maar jullie moeten me wel een beetje tijd geven, zegt Angelo. Angelino gaat naar de stad en dan moet hij een kleed dragen. Kan je dat geloven? Begint een meisje te zingen. Alle kindjes maken een cirkeltje rond Angelo en draaien zo zingend rond hem.
And when you become a priest, you're gonna wear a gown?
Yes.
And when Carla and I grow up, you'll marry us?
It could be, but you'll have to give me a little time.
Angelino goes to town and they make him wear a gown. Can you imagine?
Angelino went to town and they made him wear a gown. Angelino
En dan is de dag gekomen dat Angelo naar de priesterschool moet vertrekken. Hij krijgt van zijn moeder een paar schoenen die van zijn neef zijn geweest. Je hebt die nu nodig, aangezien je naar de priesterschool gaat, zegt zijn moeder. Angelo is dankbaar en zegt zijn broers en zussen gedag. Zijn vader, die is boven in het huis. Hij kijkt wel door het raam, maar komt Angelo geen dag zeggen. Als het aan hem lag, zou de kleine jongen niet vertrekken. En Angelo vertrekt samen met zijn oom Saverio. Maar dan hoort de kleine Angelo zijn vader roepen. Angelo, Angelo!
Angelo! Angelo!
Papa!
Wait!
Papa, roept Angelo. Wacht, zegt zijn vader. Hij neemt zijn zoon in zijn armen en zegt hem, ik ga mee. En ze vertrekken samen. En wanneer ze bijna aangekomen zijn, na een hele lange tocht, stopt zijn vader met wandelen en zegt hij, luister eens, Angelo. Op het land werken is zwaar, maar je kunt het goed. Waar je nu heen gaat, is alles en iedereen onbekend. Niemand kan je helpen. Wil je dit echt? Papa, antwoordt Angelo, ik wil graag priester worden. Dat is het enigste dat ik je ooit zou vragen.
Listen, Angelo. Working in the fields is hard. But it's something you know well. Where you're going now, everything and everyone will be unfamiliar to you, and you'll have no one to help you. Are you really sure about this?
Papa, I want to become a priest. That's all I will ask you for.
Zijn vader neemt hem in de armen, en dan zegt hij, daar, aan de andere kant van het bos, is Selana. Vanaf nu moet je leren om op jezelf te gaan, zegt zijn vader. Met veel verdriet kijkt de vader toe hoe zijn kleine jongen de weg naar Selana neemt, op zijn eigen, biddend.
Pater noster, quis in celis, sanctificetur nomen tuum.
We zijn nu jaren verder. Angelo is een volwassen man. Hij is een seminarist samen met Mattia en Nicola. Ze zijn bevriend. En Mattia schrijft zijn brief verder. Je vriendschap was iets fantastisch. Nicola deelde in de vreugde. Maar Mattia kon toch moeilijk overweg met Nicola. die durfde bepaalde artikels te lezen die door modernisten geschreven waren en stelde zich daarbij vragen. Ook aan de docenten in het seminarie wou hij hierover vragen stellen, maar dat mocht niet. Nicola is zo arrogant en verwaand. Hij weet niet wat nederigheid is, zegt Mattia tegen Angelo, terwijl ze aan het wandelen zijn in de stad. Oh, hij neemt geen blad voor de mond. Maar misschien is wat hij zegt wel waar, antwoordt Angelo. Waarom zouden we niet over die dingen mogen praten? Omdat ze willen dat we kiezen, zegt Mattia. Je weet het, lees weinig, maar lees goed. En hij leest te veel, reageert Mattia. Verbazing is het gevolg van onwetendheid, antwoordt Angelo.
Nicola is so arrogant and presumptuous. He doesn't know the meaning of the word humility.
Ah, he does talk back to his teachers. But maybe the things he's saying are true. Why shouldn't certain ideas be open to discussion?
Because they want us to choose. You know what they say, read little but read well. He reads too much.
Astonishment is the child of ignorance.
Mattia laat aan Angelo zijn huis zien. Het is een prachtige en zeer groot luxueus huis. Angelo, die uit een boerendorpje komt, is hier niet aan gewend. Wanneer hij en Mattia binnenkomen, is er volk op bezoek. Mattia stelt Angelo voor. Dit is Angelo Roncalli, mijn beste vriend, zegt Mattia. En er is ook een kardinaal aanwezig. Nadat ze iedereen gegroet hebben, gaan ze een andere salon binnen. Ik ben nog nooit in zo'n huis geweest, zegt Angelo onder de indruk. Dat was mijn oom, zegt Mattia, enthousiast. Wie? Vraagt Angelo. De kardinaal. Hij heeft een briljante carrière achter de rug, zegt Mattia. Carrière? Is dat geen raar woord voor een roeping? Vraagt Angelo verbaasd. Hoezo? Vraagt Mattia. Sommige priesters kunnen toch beter zijn dan anderen? Angelo reageert niet echt.
Oh, I've never been in a place like this.
Thank you.
That was my uncle.
Who?
The cardinal. He's had such a brilliant career.
Career? Isn't that a strange word to define a vocation?
Why? Don't you think it's fair that some priests should distinguish themselves from others?
Mijn oom komt zelfs bij de paus, zegt Mattia, zo fier als een pauw. Oh, dat moet een hele eer zijn, antwoordt Angelo, weinig onder de indruk. Wie weet, ooit, zegt Mattia. Meteen daarna stelt hij opnieuw een vraag aan Angelo. Fantaseer je wel eens dat je paus wordt? Angelo moet lachen. Ik moet eerst nog priester worden. En dat zal niet lang meer duren. Klopt het dat je een jaar eerder tot priester wordt gewijd? Vraagt Mattia. Ja, zegt Angelo. Bij de gedachte alleen al slaat mijn hart op hol. Je krijgt iets van mij om te dragen, zegt Mattia, zeer enthousiast. Van jou? Dank je, maar toch niet een soutane? Oh, wat een schitterende stof, zegt Angelo, helemaal blij als hij de soutane ziet die Mattia tevoorschijn haalt.
Do you ever fantasize about becoming pope?
For now I'm just dreaming of becoming a priest.
Well, that's a dream that's going to come true very soon. Is it true they got a special dispensation to ordain you a year early?
Yes. And just thinking about it makes my heart race.
I want you to wear something of mine.
Of yours? Thank you, but it's not the cassock. Oh, it's so beautiful, Mattia. So elegant.
Dan komt ook Nicola, de andere seminarist met wie ze bevriend zijn, of Angelo toch bevriend mee is. Mattia, die wil niet dat Nicola in zijn huis binnenkomt. En hij waarschuwt Angelo. Ik ga liever niet om met Nicola. Met zijn geheime clubs en ketterse vrienden. Angelo begrijpt hem niet gelijk. Ze gaan samen een kerk bezoeken. Ze gaan niet naar een vergadering. Angelo vertrekt alleen met Nicola. Op een dag komen Angelo, Mattia, Nicola en nog enkele andere seminaristen uit een kerk. Aan de uitgang, buiten, zit er een oude blinde man. Die begint ineens iets luid te zeggen.
Now, where is that young man? The one in white.
There's no one here dressed in white.
There is. He's here. There, it's him. It's him, the one dressed in white. Like the host, the body of Christ.
What are you saying, my good man?
He's always here, asking for alms.
Wait, wait.
He's blind.
I am blind, but I can see. I can see beyond. Believe me. Believe me. I can see.
Waar is die jonge man in het wit? Er is niemand hier in het wit, antwoordt Mattia. Jawel, hij is hier, zegt de blinde man. Hij is het. Hij is in het wit gekleed, roept de man, terwijl hij de handen van Angelo vasthoudt. Wit als een hostie, het lichaam van Christus. Wat zeg je nu toch, zegt Angelo, liefdevol aan de blinde. Hij zit hier altijd te bedelen, zegt Nicola. Hij is blind. Wacht, wacht, zegt Angelo, terwijl hij de man wat geld geeft. Ik ben blind, maar ik kan erover zien. Ik zie dingen die niemand ziet. Geloof me toch. En de seminaristen lopen weg. Een tijd later wordt Angelo tot priester gewijd. Een jaar eerder.
Sancte Johannes Baptista,
ora pro nobis.
Sancte Andrea,
ora pro nobis.
Sancte Johanne,
ora pro nobis.
Sancte Stefane,
ora pro
nobis. Pax Domini sic semper tecum.
Amen.
Nicola was bij de priesterwijding van zijn vriend Angelo. Mattia, die is niet te vinden. Terwijl vele mensen priester Angelo willen feliciteren, komt zijn docent hem halen om hem aan iemand voor te stellen. Dit is kardinaal Goffredo, zegt de docent. Oh, we kennen elkaar al, zegt de kardinaal als hij Angelo een hand geeft. De kardinaal is de oom van Mattia. En dit is Monseigneur Radini Tedeschi. Aangenaam, zegt Angelo. Plots komt Mattia bij Angelo. Hij feliciteert hem met precies een beetje jaloezie omwille van het feit dat Angelo een van de beste studenten is en een jaar vroeger gewijd is. Daarna vertelt hij aan Angelo dat hij met zijn oom, de kardinaal, gesproken heeft. Die zou een plaatsje kunnen vinden voor Angelo in Rome bij de pauselijke curie. En volgend jaar, als Mattia zelf gewijd wordt, zal hij ook daar komen. Maar Angelo wil dit niet. Dat is heel aardig van je, maar ik ga liever naar huis. Mattia begrijpt echt niets van Angelo.
I've just spoken to my uncle Goffredo. He said he can find you a good assignment here in Rome, at the Curia. Then in a year after I'm ordained, I'll come too.
Thank you, Mattia, but I prefer going back home.
Why? All the important jobs are here, with your intelligence and your education.
The important jobs are near the people we love. I want to go back to them, Mattia. They're the ones who've taught me the words of God.
When will we see each other again?
Soon. I'll write you.
We'll both write to each other.
Waarom? Alle belangrijke functies zijn hier. Met jouw intelligentie en jouw opleiding, belangrijke functies zijn bij de mensen die we lief hebben, antwoordt Angelo meteen. Ik wil terug naar hen. Zij hebben me de woorden van God geleerd. Wanneer zie ik je weer? Vraagt Mattia na een moment van stilte. Binnenkort. Ik schrijf je, antwoordt Angelo. We zullen elkaar veel schrijven. En hij voegt er ook nog aan toe. Onze vriendschap is belangrijk voor mij. Mattia antwoordt dan meteen, ook voor mij. En Angelo gaat naar zijn geboortedorp. We zijn in het jaar 1904 in Sotto il Monte. Heel het dorp komt aanlopen wanneer Angelo terug thuis komt. Ze zijn zo blij. Welkom terug, hoor je de mensen roepen.
Angelo, kom, he's here! Angelo!
I told you I'd come back, didn't I?
Yes, yes.
Oh, Father. Look, it's a very Angelo.
It's so nice to see.
You're Carla?
Yes, it's me. You finally made your wish come true. Yes. You're wearing a gown.
Oh. Angelo, kom gauw. Angelo is er. Hij is terug. Mijn zoon, roept zijn moeder. Mama. Nadat ze elkaar in de armen nemen, zegt Angelo. Ik heb het toch gezegd dat ik terug zou komen? Vader, zegt Angelo. Oom. Terwijl hij iedereen terugziet. Ben jij Carla? Vraagt Angelo aan een jonge zwangere vrouw. Natuurlijk ben ik Carla. Angelo, eindelijk is je droom werkelijkheid geworden. En nu loop je in een jurk, lacht ze. Ook zijn oude pastoor komt hem verwelkomen, Don Rebuzzini. Angelo is zo blij en gelukkig om terug thuis te zijn, bij de zijnen. We zijn nu een hele tijd later. En vaak viert priester Angelo de heilige mis. Niets is zo mooi als dat moment vlak voor de mis. Als je je voorbereidt, schrijft Angelo naar Mattia. Dan ben je één met God en alle mensen. Nu jij ook gewijd bent, Mattia, ken je dat gevoel ook? Je schrijft me nooit terug. Je zal het wel druk hebben bij de pauselijke curie. Ik heb het ook druk nu als secretaris van Monseigneur Radini Tedeschi. Hij was ook bij mijn priesterwijding. Hij is nu bisschop van Bergamo.
Nothing can compare with those precious moments prior to the mass as you begin the function, the preparatio missae. When you're at one with God and all men. Now you too have been ordained, Mattia. Thus you know that emotion. You haven't answered any of my letters. It must be the Roman Curia that keeps you so tied down. I've also been busy. I was appointed secretary to Monsignor Radini Tedeschi. Remember, we met him that day I was ordained. He's now the Bishop of Bergamo.
Angelo gaat verder. We zijn naar Zwitserland, Lourdes en zelfs Palestina geweest. Hij is zeer nederig en vaak zijn we op de meest armoedige plekken waar we het woord van God brengen. Hij is mijn grote voorbeeld, een ware leermeester van het leven. Mattia, die leest de brieven van Angelo wel, maar beantwoordt ze niet. Hij ruimt ze allemaal op in een schuif. Op een dag zijn er problemen in een fabriek waar ook Carla en haar gezin werken. Ze zijn nu aan het staken. Angelo, die wil de werknemers helpen. Je moet met de bisschop spreken, zeggen de mensen tegen hem. De mannen moeten te hard werken, ze houden het niet meer uit en wij vrouwen worden nog slechter behandeld. En dan komt er een vrouw naar hem toe en roept: Kijk, vader Angelo, kijk naar de handen van mijn zoon. En dan laat ze de handen van haar nog niet 20-jarige zoon zien. Ongeval op het werk. Zijn handen zijn gewoon verbrand door zuur. Angelo kijkt het met veel verdriet aan. En dan komen Angelo en de stakers de twee bazen, de twee verantwoordelijken van de fabriek, tegen. En de twee mannen zeggen tegen hem:
Ah, our young father Angelo. Tell these good people there's no profit in not working. And that not even your holy gospel endorses the evil of striking.
But it does endorse the rights of man. You should read it more carefully.
I knew it.
What did you expect? He's so predictable.
Aren't you, Father?
You're more of an agitator than a priest.
How dare you talk to Father Angelo like that?
Carla, don't.
Excellent advice.
Your Father Angelo is just an insignificant cleric who has come here with you to support the strikers. All this is of your own initiative, is it not? I'm curious to know what your bishop, Radini Tedeschi, has to say about this deplorable act.
Vader Angelo, vertel ze maar dat ze niets krijgen als ze niet werken. En zelfs in uw Bijbel staat niet dat staken toegestaan is. Angelo antwoordt hierop, maar wel dat mensen rechten hebben. Lees maar goed. Ik wist het, zegt de ene man tegen de andere. Wat had je dan verwacht? Hij is zo voorspelbaar, is het niet? U bent eerder een opruier dan een priester, zegt een van de bazen van de fabriek. Hoe durft u zo te spreken tegen vader Angelo? Zegt Carla. Zeg maar niks, zegt Angelo tegen Carla. Heel wijs. Vader Angelo is een onbeduidende geestelijke die jullie komt steunen. Ik neem aan dat deze staking uw initiatief is, zegt de man tegen Angelo. Ik ben benieuwd wat uw bisschop vindt van deze verwerpelijke daad. Een tijd later is het zondag. Iedereen komt naar de kerk. Tijdens de preek zegt Monseigneur Radini Tedeschi het volgende.
Work should not be a war with its own dead and wounded. Work, which is sacred to the Lord, should be based on respect for the individual, men and women and children alike. Until they receive that assurance, the striking workers cannot return to the factory. After Mass, the workers may contact Father Angelo and Marietto, who are in charge of distributing food and whatever aid is needed until this conflict has been resolved by peaceful confrontation, reasoning and prayer.
Een staking is een daad van agressie. En agressie werkt altijd verwoestend. Hij steunt ons, zegt een man, verantwoordelijke van een fabriek, tegen een andere. De bisschop gaat verder. Ik moet de stakers vragen terug te keren naar de fabrieken. Maar Stefano, onze jonge vriend Stefano, kon vandaag niet helpen bij de mis. En wie weet wanneer hij het weer in staat zal zijn om dat te doen. Werk moet niet als oorlog zijn, met doden en gewonden. Werk is heilig in de ogen van de Heer. Het moet gebaseerd zijn op respect voor het individu. En dat moet gelden voor mannen, vrouwen en kinderen. En zonder die zekerheid kunnen de stakers niet terugkeren naar de fabriek. Na de mis kunt u naar Don Angelo en Marietto gaan. Zij zorgen voor de verdeling van eten en hulp, tot dit conflict is opgelost door middel van gesprekken en gebed. Excuseer mij, zegt de bisschop luid in de kerk, wanneer hij twee mannen, verantwoordelijken van een fabriek, de kerk uit ziet gaan. Excuseer mij, de mis is nog niet gedaan.
Excuse me. Mass is not over.
Rome krijgt te horen wat er in Bergamo gebeurt en roept Angelo op het matje. Hij moet de situatie gaan uitleggen. Wanneer hij in Rome is, moet hij bij kardinaal Goffredo komen, de oom van zijn vriend Mattia. Het schijnt dat je klassen hebt met vrouwelijke leerlingen, zegt de kardinaal. Ja, ik geef ook les aan vrouwen, zegt Angelo. Zoals ik ook de biecht afneem en de communie geef. Ik begrijp niet waarom dat ongenoegen oproept. Het is geen kwestie van ongenoegen, zegt de kardinaal. Ik wil alleen horen dat we ons daar geen zorgen over hoeven te maken. Of over bepaalde artikelen waarin je lijkt in te stemmen met het modernisme, zegt de kardinaal. We willen enkel weten wat er in Bergamo aan de hand is. Wel, antwoordt Angelo. De bisschop luistert naar zijn kudde. En als u aan hem twijfelt, weet dan dat ik hem zal steunen, zolang als de goede Heer hem het leven gunt.
Nora, with certain writings of yours that seem to conform with modernist theories.
I suspect it's not just me you're after, Your Eminence.
No one is after anyone, Roncalli. We want to understand what's happening in Bergamo.
In Bergamo there is a bishop who listens to his flock. And if it's he whom you discredit, rest assured that I will stand by him. For as long as the good Lord grants him life.
En Angelo Roncalli vertrekt terug. Wanneer hij terug thuis is, gaat de gezondheid van Monsignor Radini Tedeschi achteruit. De dokter zegt...
Don Angelo, it's a battle. His condition has gotten worse. And certainly the news he hears from Rome hasn't helped any.
I know. Thank you, doctor.
Het is een strijd. Hij gaat nu hard achteruit. En het nieuws uit Rome heeft hem geen goed gedaan. Ik weet het, zegt Angelo. Dank u, dokter. Monsignor Radini zegt dan aan Angelo: Ik had meegewild naar Rome om de situatie uit te leggen. Hierop antwoordt de jonge secretaris: Spaar uw krachten. We hebben niets te vrezen. Ik weet zeker dat we beloond zullen worden voor onze daden. Beloof me iets, zegt Radini. Ik wil dat jij mijn ogen sluit als de tijd gekomen is. Uw ogen moeten nog lang open blijven, want ze zien de waarheid. Omdat ze de wereld beter begrijpen dan anderen, huilt Angelo. Huil nu niet, Angelo. Huil niet, zegt Monsignor Radini.
Your eyes must stay open as long as possible, Your Excellency. They perceive the truth because they understand the world better than others.
Don't cry, Angela. Don't cry.
Kort daarna sterft Monsignor Radini Tedeschi. Een tijd later, na het overlijden van Monsignor Radini Tedeschi, is Angelo voor een nieuwe bisschop te werk gesteld. Maar ze zijn niet zo blij met hem. Zijn manier van schrijven is te modernistisch. De oude kardinaal Mattia schrijft zijn brief naar de paus, Angelo dus, verder, waar hij heel zijn levensverhaal vertelt. Ik weet dat ze jou naar het buitenland hebben gestuurd. Verder weg dan ik had gedacht. 10 jaar in Bulgarije als apostolisch delegaat. Wie anders dan jij, met je geduld en wijsheid, kon een band smeden met de orthodoxe kerk? Dat bracht jou ertoe om je in te zetten voor eenheid tussen de religies. Daarna kwam er nog een grotere taak. Delegaat in Griekenland en Turkije. Tijdens de oorlog schreef je: de wereld verandert in een kerkhof. In die situatie moet een priester onderdrukte en vervolgde helpen. En die taak vervulde jij onvermoeibaar en met gevaar voor je eigen leven. Ik heb je brieven uit Istanbul gelezen. Zeer verontrustend. We zijn in Istanbul, het jaar 1944. Vele vluchtelingen schrijven naar nu Monseigneur Angelo Roncalli. Hij helpt er veel op dat ze veilig onderdak zouden vinden en hij zorgt ook dat hun post veilig wordt verstuurd. Maar Monseigneur Angelo Roncalli wordt in de gaten gehouden door de nazi's.
Ah, Roncalli.
This is today's mail and this is the refugees' correspondence we need to forward to Italy, Romania and France.
I feel like I'm turning into the mailman. My problem is I make too many promises.
Your problem is you manage to keep them.
If we don't receive the Holy Seal financial support, I won't be able to do it anymore.
It just arrived.
Don Carlo, you should have told me.
Yes, sorry, but there was an Armenian family of 6 people looking for a place to stay.
You told them they can't take any more refugees.
I told them to try the Salesian nuns.
Ah, good. Maybe they still have room.
Oh, there's also David outside who would like to see you.
Ah, Don Carlo. Dit is de post van vandaag. En dit zijn de brieven van vluchtelingen voor Italië, Roemenië en Frankrijk. Ik lijk wel een postbode. Ik doe gewoon veel te veel beloftes, zegt Angelo. En u doet ook nog wat u belooft. Ja, maar als het Vaticaan geen geld stuurt, houdt het straks op. Ah, dat is zojuist aangekomen. Don Carlo, dat had je moeten zeggen. Het spijt me, maar ik moest onderdak zoeken voor een Armeense familie. Je hebt hen toch gezegd dat er geen plaats meer is? Wel, ik heb gezegd dat ze bij de zusters moesten vragen, bij de Salesiaanse. O, goed, antwoordt Angelo. Misschien is er daar nog plek. En er is ook nog een zekere David, een Jood, die op hem wacht. Hij heeft informatie bij voor Monseigneur Roncalli. En hij zegt: de Duitsers houden een Roemeens schip vast, de Tiare, met bestemming Haifa. Maar ze willen het naar Duitsland sturen. Wat is de lading? Vraagt Monseigneur Angelo. Schroot. Wat moeten de Duitsers daar nu mee? Wel, zegt David, dat vroeg de rabbijn zich ook af.
The Germans have detained a Romanian ship, the Tiare, that was originally headed for Haifa. And it seems they're planning to send it to Germany.
What's it carrying?
Iron waste.
Why would the Germans be interested in iron waste?
The rabbi was wondering the same thing.
Monseigneur Angelo Roncalli gaat samen met David gaan kijken op de Tiare op het schip en hopen zo te ontdekken waarom de Duitsers deze boot naar Duitsland willen doen varen. Wanneer het avond is, gaan ze op zoektocht. Een Koerdische matroos laat hen de boot op, tegen flinke betaling. Wanneer ze de deur openen van de ladingruimte, verstijven ze allemaal.
Oh God, mio. Look, look.
Nel porto macchina, stai scendendo.
They're all children. How many are there?
600.
Oh, God in heaven, I must talk to them.
No, no, hey! Go on, get back, get back! All of you! You can't get out! Stay in there, quiet!
Oh mijn god, kijk toch eens. Het zijn allemaal kinderen. Hoeveel zijn er? Zegt Monseigneur Angelo Roncalli. 600, zegt de matroos. Ik moet met ze praten, zegt Angelo, terwijl hij naar binnen gaat. Nee, niet doen. Vooruit, terug jullie, zegt de matroos tegen de kinderen. Jullie mogen er niet uit. Stil blijven. En de deur wordt toegedaan. Monseigneur Angelo Roncalli is aangedaan. 600 kinderen. Een tijd later is er een receptie. Monseigneur Angelo Roncalli besluit om er naartoe te gaan. Ook de ambassadeur is er. Angelo had hem laten weten dat hij hem wou zien, in alle discretie. Wanneer de ambassadeur hem vraagt wat de reden is, antwoordt Angelo.
Looking for me on the day?
You know very well why I'm looking for you. Mm-hmm.
Your men follow me everywhere. That Romanian ship must sail for Haifa.
Impossible. I have my orders from Berlin. The ship is due to sail the day after tomorrow.
Where?
Unknown destination.
Auschwitz. Treblinka. That's if it gets her at all. How many ships have been sunk as soon as they reach the open seas? Please, help me.
I always helped you.
That's true. In small ways, to save your own soul. At this time it's dangerous and you are afraid to stick your neck out too far.
U weet wel wat de reden is. Uw mensen houden me in de gaten, zegt Angelo. Laat dat Romeins schip vertrekken naar Haifa. Onmogelijk, zegt de ambassadeur. Ik heb orders uit Berlijn. Dat schip vertrekt overmorgen. Waarin? Vraagt Angelo. Onbekende bestemming, zegt de ambassadeur. Auschwitz? Treblinka? Vraagt Angelo. Als het daar ooit aankomt. Er zinken tegenwoordig wel erg veel schepen. Alsjeblieft, zegt Angelo, help me. Ik heb u altijd geholpen, zegt de ambassadeur. Ja, klopt, antwoordt Angelo, met kleine dingen om uw eigen ziel te redden. Nu is het gevaarlijk en durft u uw nek niet uit te steken. U weet wat men zegt, zegt de ambassadeur, dat we als dieven zijn die overdag vechten en 's nachts stelen. Nee, antwoordt Roncalli. We proberen levens te redden. Er zijn 600 kinderen op dat schip. En waar vinden ze hun moeders? In een berg as bij de verbrandingsovens. Hou op, zegt de ambassadeur. Inderdaad, zegt Angelo. De gedachte aan verbrande kinderen is ondraaglijk. We worden in de gaten gehouden, zegt Angelo tegen de ambassadeur. Hierna roept hij naar een Duits officier die de hele tijd naar hen zit te kijken. Kom de ambassadeur toch gezelschap houden? Door de wijn dacht ik even dat ik zijn gezelschap kon verdragen, lacht Monseigneur Angelo terwijl hij wegwandelt. Hierna gaat Angelo naar de vrouw van de ambassadeur. Hij vraagt als hij er eventjes kort zou mogen spreken. Sta me toe u deze te geven. Pakt u het maar, het is niet zwaar. Ik begrijp het niet, wat is het? Vraagt de vrouw. Het is van een klein Joods jongetje. Ik wilde het hem teruggeven, maar ik denk dat hij het nooit meer nodig zal hebben. Het spijt me. Hierna vertrekt Monseigneur Angelo Roncalli en laat de vrouw achter, die het duidelijk zeer moeilijk heeft met wat hij zei. De volgende dag probeert Angelo samen met David en de rabbijn een oplossing te vinden. Als het schip niet naar Palestina gaat, dan gaan ze alle kinderen eraf halen. Angelo heeft aan de heilige stoel Blanco vrijgeleides gevraagd. Ze vullen dan de namen van de kinderen in en zo kunnen ze iedereen van het schip halen. Dat hebben we toch vaker gedaan, zegt Monseigneur Roncalli, die de aarzeling van David niet begrijpt. Ja, maar het gaat hier wel over 600 kinderen, zegt David. En het schip vertrekt vannacht al, zegt de rabbijn. Daarom moeten we ons haasten, zegt Angelo. Luister, u moet ons ook helpen, rabbijn. We hebben ook Joodse immigratiedocumenten nodig, op de namen van alle kinderen op dat schip. Kunt u daaraan komen? Ja, dat weet ik niet. Dat zal ik onze broeders in Roemenië moeten bellen. En nadat Monseigneur Roncalli de telefoon voor zijn neus zet, antwoordt de rabbijn: ik zal mijn best doen.
I've asked for some blank safe conduct passes. We fill the children's names into the passes and take them off the ship. We've managed it before.
But it's 600 people, Your Excellency.
The ship sails tonight, Father Angelo.
That is why there's no time to waste. Now look, you must help us, Rabbi. When the passes arrive, we're going to need Jewish immigration certificates and the name of every single child on that ship. Do you think you can find them?
I don't know. I would need to get in touch with the brothers in Romania. I'll try.
De tijd gaat rap voorbij. Ze moeten dringend doordoen. Maar er is al goed nieuws. De Joodse immigratiedocumenten hebben ze nu in hun bezit. En ook de documenten uit Rome zijn toegekomen, met wat vertraging door wat moeilijkheden bij de douane. Rome raadt u aan heel voorzichtig te zijn, zegt Don Carlo. Ondertussen, op hetzelfde moment, is er een kolonel bij de ambassadeur gekomen. Hij wil dat deze een document ondertekent. Het schip, waar de kinderen op zitten, zal eerder vertrekken. De ambassadeur is een beetje verveeld en verbaasd. Hoe komt het? Vraagt hij. Zijn er problemen? De kolonel antwoordt. Oh, geen grote problemen. Maar er is die katholieke priester. Ik heb het gevoel dat hij er iets aan wil doen. Gisteravond was hij op de receptie van de Italianen. Bisschop Roncalli. We kennen hem heel goed. Hij is geen groot probleem. Maar voor de zekerheid laten we het schip wat eerder vertrekken. En daarvoor is uw handtekening nodig.
Oh ja. En dat Catholic priest.
I have a feeling he's trying to do something about it. Last night he was at the Italian embassy's reception. Bishop Roncalli.
Our offices know him very well. He's far from being an obstacle. But just to play it safe, we have decided to anticipate the ship's departure. We would need your signature, Excellency.
In de bureaus van Monseigneur Angelo Roncalli zijn ze hard aan het werk. Maar ze zijn maar met 5 mensen en ze moeten 600 documenten invullen met de namen van de Joodse kinderen. En hiervoor hebben ze maar enkele uren. Monseigneur Angelo Roncalli vraagt hulp aan de vluchtelingen. En ze blijven hard doorwerken. Maar dan komt er slecht nieuws binnen. Monseigneur, monseigneur, het schip vertrekt al over een uur. Wat bedoel je? Zegt monseigneur. Het zou toch om 2 uur vertrekken? Angelo denkt na. Ze hebben nog maar 320 documenten ingevuld. Dus maar 320 kinderen die ze kunnen redden. Maar Angelo zegt dat ze moeten doorwerken. Hij zoekt ondertussen voor een oplossing. En ondertussen, terwijl alle mensen werken om die documenten in te vullen, gaat Monsignor Angelo Roncalli naar de ambassadeur. Een laatste keer.
Excellency, I asked for your help and you denied it. Perhaps I made you uncomfortable to ask for such a favor. So I said to myself, Angelo, as a good Christian, His Excellency wants to help, but you must reduce your demands. So perhaps you could help me solve a little problem I have. There are 600 children on that boat, and we don't have time to fill in all the safe conduct passes, and we can only save maybe half of them. So maybe you could help me to choose who leaves and who stays. This is the list. These have German names. Well, perhaps we should save those. And these are twins who ends up in the oven. And these girls are the same age as your daughter. Mrs. Ambassador, you're a mother. You understand what I'm saying?
Enough! Can't you see what you're doing to my wife?
Excellentie, ik heb u om hulp gevraagd, maar dat hebt u geweigerd. Met mijn vraag heb ik u in een lastig parket gebracht. Ik weet dat u een goed christen bent en dat u wilt helpen. Maar misschien vraag ik te veel. Zo, misschien kunt u me helpen een klein probleempje op te lossen. Er zitten 600 kinderen op dat schip. En we hebben geen tijd om alle vrijgeleides in te vullen. We kunnen hooguit de helft redden. Misschien kunt u voor mij kiezen wie moet vertrekken en wie mag blijven. Kijk, ik heb hier de lijst. Deze kinderen hebben Duitse namen. Misschien moeten we die redden. Dit is een tweeling. Welke van de twee moet de oven in? En deze meisjes zijn net zo oud als uw dochter. U als moeder begrijpt dat toch, zegt Roncalli tegen de vrouw van de ambassadeur. Genoeg, zegt de ambassadeur. Ziet u niet wat u mijn vrouw aandoet? Neem me niet kwalijk. U bent vast net geschokt als ik, maar dat is normaal. Deze kinderen worden afgeslacht. U hebt gemerkt dat ik u hier niet meer heb lastiggevallen. Ik heb alles zelf geregeld, maar nu kom ik in tijdnood. We hebben nog maar een uur. U zou dat schip kunnen tegenhouden. U kunt het vertrek uitstellen. Dat kan ik niet. Echt niet, antwoordt de ambassadeur. Frans, zegt de vrouw zachtjes. Laat ons nu alleen. U hebt het recht niet dit te doen. Ga weg, alstublieft, zegt de ambassadeur. U hebt gelijk. Het spijt me, zegt Roncalli. Ik ben enkel maar een priester. U hebt de macht en het recht. Ik heb slechts medelijden en heel weinig tijd, zegt hij nog tegen de ambassadeur voordat hij de eetzaal verlaat.
You don't know. You have no right. Please go away, go away.
You're right. Forgive me. I am only a priest. You have the power and the right. I have only compassion and very little time.
Wanneer de ambassadeur de hand van zijn vrouw wil vastnemen, haalt zij haar hand meteen weg en wil ze hem niet meer aankijken. Het is heel laat geworden ondertussen. Roncalli en zijn vrienden hebben nog maar weinig tijd. Nu ligt alles in Gods handen, zegt Angelo. Ze gaan zo rap mogelijk naar het schip met 370 officiële papieren en geld voor de andere kinderen wiens papieren ze nog niet hebben ingevuld. Maar de kapitein wil niets horen. Zijn schip moet zo vertrekken. Plots komt er een camion aan met een speciale eenheid van soldaten.
Well then, our departure has been put off until tomorrow.
God.
Orders through the German embassy for a routine sanitary inspection.
Wel, Ons vertrek is uitgesteld tot morgen, zegt de kapitein. De Duitse ambassade wil een gezondheidsinspectie uitvoeren. Hierna zien ze nog een auto toekomen. Het is de ambassadeur en zijn vrouw. We zijn hier om u dit terug te geven, zegt de vrouw, terwijl ze een schoentje terug aan Angelo geeft. We dachten dat de jongen het nodig zal hebben om door de straten van Naïfa te rennen. Bedankt, uwe excellentie. Sst, zegt de ambassadeur. We vechten overdag, zodat we 's nachts kunnen stelen, antwoordt Roncalli. Ik besef wat dit u kan kosten. Dat kan, antwoordt de ambassadeur. Maar wat is het leven van een oude man waard, vergeleken met die van een jong kind? Van 600 kinderen, antwoordt Roncalli. Bedankt.
We've come to give you back this. We thought that the boy might need it for running through Haifa streets.
Thank you. Von Papen, Your Excellency.
We fight by day.
So that we can steal together by night. I'm aware that this might cost you.
Might. But what is an old man's life worth compared to that
of a child? 600 of them.
Alle kinderen worden van het schip gehaald en in veiligheid gebracht. Angelo is zo gelukkig. Ook de andere medewerkers, David, de rabbijn. 600 kinderen zijn van een zekere dood gered. De oorlog is ondertussen bijna ten einde. Angelo Roncalli schrijft nog een brief naar de Duitse ambassadeur die hem geholpen heeft. Jezus stierf voor wereldwijde broederschap. En het belangrijkste van zijn leer is liefdadigheid en de triomf van de liefdadigheid. Het risico dat jij hebt genomen, Frans, is daar het bewijs van. Je hebt een heldendaad verricht. Hierna werd Angelo benoemd tot nuncius in Parijs. Maar we zijn weer een hele tijd later en we zijn ondertussen in Venetië in 1957. Monseigneur Angelo Roncalli is patriarch van Venetië. Op donderdag 9 oktober 1958 sterft Paus Pius XII in zijn residentie in Castel Gandolfo. Binnenkort is het conclaaf in Rome om de volgende paus te benoemen. Er wordt al een beetje gesproken bij de kardinalen. Voor wie zouden ze stemmen? Er wordt ook vaak over monseigneur, over kardinaal Angelo Roncalli gesproken. En dan is het zover. De kardinalen komen samen in Rome. Het conclaaf begint. Het conclaaf begon op 25 oktober en duurde 4 dagen. Schrijft kardinaal Mattia in zijn brief naar de paus, Angelo dus, die stervende is. Op 28 oktober, 17:08, is er witte rook te zien. Er is een paus gekozen. Die avond stond je op het balkon van het Sint-Pieter, verlicht door schijnwerpers. Je gaf je eerste zegen. Nicola stond in de menigte en riep je naam. Hij noemde je de paus van de zwakke, de verworpene en de verstotene. Ondanks mijn hatelijke woorden werd jij paus.
At 8:20 from the central loggia of St. Peter's Cathedral, in the glare of television projectors, you gave your first blessing. Nicola was also there among the crowd, shouting your name, saying you were the Pope of the suffering, of the rejected, of the derelict. Notwithstanding my odious words, they declared you Pope.
Paus Johannes koos je als naam. Het was de naam van je vader en van de parochie waar je was gedoopt. En van de kort heersende pauze, want je wist dat je maar weinig tijd had. Je voelde je in de steek gelaten. Ik bemerkte je angst. Angst en vreugde vullen het hart van elke paus die wordt gekozen.
Pope John, your chosen name. So dear to you, being your father's name, and that of the humble parish where you were baptized. As it is the name of those popes who had the briefest of papacies, because you knew you'd have little time, that you were a transitional choice. You felt abandoned. I sensed your fear. That fear, together with joy, that always descends in the heart of who has been chosen.
Als je geweten had wat ik wist, had je hart rust gevonden, Johannes. Want het was niet zomaar een paus op de troon van de Heer, maar een grote paus, een goede paus.
Had you known what was clear to me, your heart would be at rest, John. For it wasn't just a pope who ascended the Lord's throne, but a great pope. A good pope.
Zo, beste luisteraars, dit was het eerste deel van de film The Good Pope, het levensverhaal van Angelo Roncalli, paus Johannes de 23e. Aarzel niet om te reageren op dit programma. U mag altijd een mail sturen naar film@radiomaria.be. Tot de volgende keer.